Deze week zagen we de absolute top in actie komen in de kwartfinales van de Champions League. Guardiola en Ancelotti zorgden voor een tactische masterclass en hebben een riante uitgangspositie voor het bereiken van de halve finales. En na 428 dagen heeft Ajax eindelijk weer een TD aangesteld. We gaan hier bespreken wie dat is en hoe dat eruit gaat zien. En daarnaast zijn er nog genoeg spraakmakende zaken gebeurd in de afgelopen voetbalweek. Dus je hoort het hier. Welkom bij Pleintjespraat, aflevering 26.
Marcus, welkom weer. Ja, we hebben een leuke voetbalweek gehad, hè?
Zo, zeker. Ja, weer veel gebeurd sinds de afgelopen opname eigenlijk. Dus
ja, absoluut. Spreken.
En ik zag bij jou ook nog, jij was zelf ook aan het voetballen, zag ik. Op straat in Barcelona was dat, of niet?
Oh ja, ja, dat is iets wat ik nu, sinds een paar weken nu een paar keer heb gedaan met vrienden. Is dat we, je hebt hier echt in Barcelona een paar van die ghetto-veldjes volledig in de graffiti. En daar komen allemaal mensen samen om gewoon te gaan voetballen. En dat is gewoon king of the court. Gewoon echt alleen maar van die straatvoetbalregels. En dat is wat nice. Dat hebben we nu een paar keer gedaan. Ja. Dus dan ga je daar gewoon meedoen. Echt met vooral veel mensen. Veel Marokkanen en veel Afrikanen en zo. En dat is wel echt heel erg lachen. Dus dat doe ik nu wel eens hier in Barcelona op een woensdag. Dus dat is wel echt leuk. Hè? Dat is zo straatvoetbal. Dan zie je dat die gastjes zo technisch zijn allemaal. Dat zijn gastjes die, ik denk, 16 plus zijn of zo. En ja, sommige van die gastjes, echt van die straatvoetballetjes. Dus dat is iets wat we nu ook wel eens doen hier. Ja. En ik zag dat jij stond met een beker op de foto. Had je een voetbalquiz gedaan of niet?
Ja, klopt. Ja, we hadden,
wat was dat voor iets?
Voetbalquiz bij mijn oude voetbalvereniging hadden we gewonnen. Bij VV de Meeuwen in Zoutelanden. En inderdaad, ja. Stonden we op de foto met een mega grote replica van de Europese Cup, zeg maar, van het EK. Dus dat was
de prijs.
Ja, nee, dat is
al. Hoeveel mensen deden er mee dan?
Ja, deden 26 koppels mee. En altijd wel heel leuk in elkaar. Dus echt van heel veel vragen met foto's, veel feitjes natuurlijk, spelerspaspoortjes, noem het maar op, opstellingen, shirts. Dus daar zit die quiz helemaal vol mee. Dus dat was altijd wel heel leuk gedaan. Ja. Dan zie je ook wat
deed je met iemand mee die ook...
Dat je hem kan winnen.
Ja, ja, ja. Deed je ook mee met iemand die zelf ook veel wist? Of was vooral jij degene die veel wist?
Nee, gewoon zeker gewoon allebei. Ja, je vulde elkaar goed aan.
Ja, nice. Weet je een beetje vragen die er langs kwamen of niet?
Ja, ik denk in de finale hadden wij één vraag die waar wij een beetje mee gewonnen hebben, was wel een leuke. Ik ben wel benieuwd of jij die ook weet. Welke speler won twee keer achter elkaar de triple? Dus ja, Champions League, beker en landskampioen met twee verschillende clubs dus.
Oh. Wacht even, dat is Champions League? Landstitel en beker.
Ja, en dan twee keer achter elkaar met twee verschillende clubs. Is nog wel redelijk.
Dan denk ik dat het in die tijd van 2010 is, denk ik, met Inter en Barça. En wie heeft er bij Inter en Barça gezeten? Eto'o?
Ja, zeker. Lekker.
Ja?
Ja, was het. Netjes.
Ja. Dat zijn de twee treblers die ik vooral weet. Oké, ja, nice. Dus dat waren dan vragen. Oké, en wat was er meer?
Ja, je had bijvoorbeeld nog tijdens de reguliere quiz, had je nog welke Nederlander. Wat was de laatste Nederlander die vijf keer scoorde in een eredivisieduel? Ja, die wisten ook niet heel veel mensen, maar die had ik dan ook goed.
Wie is dat?
Ja, Donjan Malen was dat. Dus PSV won eens een keer 5-0, scoorde hij er 5. En ja, je had nog best wel veel leuke. In de finale had je er ook eentje, die was wel heel moeilijk, van... Dat er twee spelers zijn in de Eredivisie, waarbij de achternaam begint met een... Of wat de achternaam is, een dag in Nederland, zeg maar. En dan kwamen ze ook uit hetzelfde
mag
er
ook land. Dinsdag zijn uit dinsdag van vroeger en zo.
Ja, ja. Die dinsdag, die klopte dus niet, want dat was met een G. Maar wel Fred Friday was er eentje, natuurlijk.
Wist jij die?
Ja, die Fred Friday had ik goed, maar die andere wist ik niet. Ik had de vraag ook niet helemaal goed, maar dat was dan Sunday Olysee.
Oei. Dat zijn echt lastige vragen daartussen, hoor.
Ja, die komen ook nog uit hetzelfde land, allebei uit Nigeria. Maar die Friday wist ik dan wel. En je had ook nog twee buitenlandse spelers die voor Feyenoord en Real Madrid hebben gespeeld. Ja, dat was ook echt zo'n hersenkrakertje.
Zo, dan denk ik, de eerste is die keeper, denk ik, Dudek.
Ja, klopt.
En de tweede is John Dal Thomasson. Nee, die heeft voor Barcelona
Nee.
gevoetbald. Zo, nee, weet ik niet. Was die tweede?
Ja, Nuri Sahin.
Zo, oh ja, wow, van Dortmund,
Ja,
ja.
zo die één keer
Dirk.
verhuurd aan Feyenoord, ja.
Ja, dat was ook een succes. Zo, dat zijn wel mooie vragen, ja. Oké,
Ja,
leuk. Wij gaan ook een keer meedoen aan zo'n quiz. We hebben dat in het verleden natuurlijk wel gedaan, bij Holland Casino. Dat
klopt,
was ook
ja.
mooi. Maar dat gaan we nog
Ja,
een keer doen, dat is echt lachen.
zeker, heel lachen. Nee, dus
Oké.
dat was al een leuk begin van het weekend met die quiz. En
Mooi.
verder veel voetbal gekeken natuurlijk weer. En eigenlijk ook de afgelopen dagen hebben we veel voetbal kunnen kijken met de Champions League, wat een mega hoog
Ja.
niveau was. Dus laten we
Zo.
daar even mee beginnen. Met City
Ja.
Bayern. Nou, was misschien wel opvallende uitslag. 3-0 natuurlijk. Wat viel jou vooral op?
Ja, sowieso. Ik ging er natuurlijk wel voor zitten, want ik zou eigenlijk zelf moeten voetballen. Nou, dat werd afgelast uiteindelijk, dus daar was ik eigenlijk stiekem wel blij mee. En het was, ja, het is natuurlijk Guardiola tegen zijn oude club, maar ook Guardiola tegen Tuchel, hè, wat in die tijd bij Dortmund en Bayern München waren dat echt, gingen ze altijd de dag na de wedstrijd samen eten en heel veel over voetbal praten. Ze zijn echt van die gasten die elkaar door en door kennen. Dus daar ging ik wel voor zitten. Kijk, natuurlijk is het wel anders omdat Tuchel echt nog niet zijn stempel heeft gedrukt op dit hele elftal. Want hij zit er natuurlijk pas net. Dus dat is wel anders. Maar ik was, ja, was wel benieuwd hoe het team Bayern eigenlijk ja, na het ontslag van Nagelsmann tegen het grote City kon spelen. En of ze eigenlijk het niveau konden aantikken wat ze tegen PSG deden. Want tegen PSG vond ik ze echt ijzersterk. En vooral vanuit achter. En nou ja, ik weet niet of het komt door dat ze Nagelsmann niet meer als trainer hebben. Maar dat was in deze wedstrijd niet het geval. Ik vond City vond ik heel goed spelen. En het was inderdaad, volgens mij hebben we het vorige week er ook al over gehad. Dat hij dus speelde met John Stones als middenvelder. Hij speelde een soort 3-2-3-1, denk ik wel.
Ja,
Zoiets.
drie,
Ja,
twee,
dus
vier, één, volgens mij, ja.
3-2-4-1
Ja.
inderdaad, ja. En ja, wat je eigenlijk zag is dat zij in die opstelling hadden ze eigenlijk de as helemaal dichtgebouwd. Ze hadden telkens een man meer eigenlijk in die as. En ze hadden naast Rodri dus ook Stones daar staan. Nou, dat komt misschien daar ook op, ook met Rodri. Maar je zag ook echt dat ze eigenlijk best wel. Ze zakte een klein beetje in, linies heel dicht op elkaar. En dan stond dus daarvoor stonden gewoon die vier man, die muur van vier stond daar gewoon te wachten totdat Bayern München eigenlijk indribbelde of in ging spelen. En die linies waren zo kort. En je moet dan als zo'n Bayern München, die hebben natuurlijk ook als kracht om dan goed tussen die linies te spelen. Met Anders en Müller, nou die stond er dan nu niet in. Maar vooral ook met Musiala en met die bewegende buitenspelers, die bewegende spits. En ik vond in de eerste helft lukte dat nog wel. En in de eerste helft vond ik Upamecano daarin ook een goede rol spelen. Want die ja, doorbrak best wel snel linies met zijn inspeelpaas. Dus die durfde best wel ja, spelers in te spelen die eigenlijk niet veel ruimte hadden. Maar daardoor kwamen ze best wel aan het voetballen. En kwamen ze ook voorin een aantal keren bij Sané. Die vooral wel echt goed speelde als aanvaller. Maar in de
Ja.
tweede helft, ja, in de tweede helft lukte dat niet meer. Maar lukte ook simpele ballen lukte niet meer bij vooral Upamecano. Nou ja, die was echt de stimuul van de avond. En die leverde een paar keer die bal echt super gevaarlijk in. Waar ook gewoon doelpunten uitkwamen. Maar dat was ook wel op de konto van City. Omdat zij zo goed druk zetten. Je zag dat die Rodri, die Musiala eigenlijk helemaal uit de wedstrijd speelde. En je zag ook voorin hoe ze druk zetten constant. Ja, daar maak je ook mee dat zo'n Upamecano uiteindelijk fouten gaat maken. Maar ja, ik denk dat als zo'n Upamecano en zo'n Musiala, die eigenlijk anders gewoon wereldtop zijn, die dan zo'n off day hebben, ja, dat het dan heel erg moeilijk wordt. En dat deed City gewoon heel erg goed. Dus dat, ja, dat waren eigenlijk de eerste dingen die mij vooral opvielen. En jij?
Ja, ik vond het ook wel opvallend dat City eigenlijk dus minder balbezit had. Dus echt een soort weer een nieuwe manier van spelen had. Wat jij net dan ook al zei, dat ze wel iets meer achteruit hingen. Ja, hij heeft natuurlijk dit jaar iets meer een blok neergezet. Om verdedigend stabieler te zijn. Waarin die voorgaande jaren misschien nog iets te veel aanvallend daarin dacht. Maar dit keer was het dus echt dat City in eigen huis had echt maar 40% balbezit, zoiets. Het was het laagste
Ja.
wat ze ooit hadden gehad onder Guardiola. En ja, je merkte wel dat het al echt een team was wat echt voor die Champions League gebouwd is, hè, nu zo'n Haaland er ook bij zit. En ze zijn
Ja.
sowieso heel erg in vorm, de laatste 8 wedstrijden allemaal gewonnen. En
Ja.
ja, heel sterk voor de dag gekomen. En, ik vond
ja, maar ik vond ook wel, want Haaland wordt natuurlijk al genoemd.
Ja.
Ja, ja, Grealish was wel echt. Grealish speelde ook wel echt goed.
Ja.
Ik vond eigenlijk, ja. Haaland werd best wel goed in toom gehouden door De Ligt en door Upamecano. Uiteindelijk zie je hem dan wel weer scoren en hij geeft die assist. Dus ja, uiteindelijk ben je hem 2-3 keer gewoon te vaak kwijt. Maar ik vond eigenlijk dat ze dat nog wel goed doen. Het is alleen, ze hebben zoveel kwaliteit natuurlijk. Ze hebben zoveel spelers die gewoon iets kunnen. Ook met zo'n, aan de ene kant Bernardo Silva, aan de andere kant Grealish. En zo'n De Bruyne ook. Kijk, zo'n Haaland wordt telkens eigenlijk een beetje gezien als een soort sluwe vos. Maar die De Bruyne is eigenlijk hetzelfde. Hè? Die De Bruyne, die is een beetje daar rond dat cirkel, een beetje zo druk aan het zetten rondom de middenlijn. En als hij dan die bal heeft, zie je hem gelijk naar voren kijken. En dan is het echt binnen 2-3 pasen, probeert hij eigenlijk iemand vrij te zetten. En dat zijn zo'n roofdieren. Die patronen van zo'n De Bruyne en zo'n Haaland zijn zo bizar daarin. En ja, dus dat vond ik wel mooi te zien. Ik vond het een beetje, je weet volgens mij Van Gaal, die heeft toen ooit een keer zo'n nieuwe benaming voor dat manier van druk zetten. Dat provocerend pressing, wat hij toen bij AZ toen introduceerde, weet je dat nog?
Ja, klopt.
Dus dat je eigenlijk een beetje inzakt om die ruimte achter de verdediging van de tegenstander te krijgen. Dus dat je inzakt eigenlijk en op het moment dat zij dus iets inschuiven, dat je dan heel erg druk gaat zetten. En dan heb je dus niet constant de bal, maar dan ben je wel een beetje in het zakken. Maar dan heb je wel je verdedigers bijvoorbeeld dicht bij je middenvelden staan. Dus heb je wel weinig ruimte tussen linies. En dan op die manier ga je dan druk zetten als die bal daar komt. Dat vond ik weer bij zo'n City echt zo sterk en zo goed. En dat betekent dat je nog steeds met ruimte in de rug voetbalt. Maar dat je zo snel weer die bal kan hebben en dan weer diepe ballen kan gaan sturen. Ja, ja, dat vond ik wel, als je zo kijkt hoe zo'n John Stones dan speelt naast zo'n Rodri. Maar ook achterin Meun, hè, die Ruben Dias en die Akanji en vooral ook wel echt Ake. Ja. Die maken weinig fouten, kunnen allemaal gewoon, zijn allemaal sterk, zijn allemaal kunnen koppen, zijn allemaal best wel snel. Ja, en dan tegen zo'n aanval van Bayern München vond ik dat wel echt klasse, vond ik dat wel.
Ja, we hebben het al eens eerder gezegd, hè, dat City dan nu met een soort van 4 centrale verdedigers op rij speelt. Dat ze nu weer deden. Maar dat zijn wel, vooral die Akanji en Ake zijn natuurlijk twee spelers die ook prima aan de zijkant uit de voeten kunnen. Zeg maar een beetje tussen de back en centraal in. En dit keer had Stones, die heeft het hele jaar al een rol als soort van rechtsback wanneer hij op het middenveld komt. In ieder geval in de laatste wedstrijden na de winterstop heeft hij die. Alleen dit keer kreeg hij weer een andere rol, waardoor hij was centrale verdediger die doorging naar het middenveld. Dus hij speelde eigenlijk weer op twee posities en hij was ook weer heel goed, heel sterk aan de bal. Je zag ze, wanneer ze dus wel de bal hadden, zag je ze echt wel goed die driehoekjes maken. En wat jij ook zegt over die progresserende pressing, daarin heb je natuurlijk Bayern die ook wel redelijk aanvallend ging spelen. Ze hebben natuurlijk twee backs. Ik zag op een gegeven moment Pavard, zag je een paar keer in de 16 lopen van City. Alfonso Davies.
Niet goed, niet veel genoeg.
Nee. Alfonso Davies is natuurlijk altijd wel aanvallend. En daarachter ligt dan wel, kan je dan wel ruimtes komen waarin die 4 aanvallers van City dan kunnen komen. En het is ook niet voor niks dat hij dan Bernardo Silva laat spelen in zo'n wedstrijd, hè? Waarin de Premier League de laatste tijd wat meer Mahrez op rechts staat. Dan krijgt hij voor deze wedstrijd, zo tegen Alfonso Davies, geeft hij dan toch Bernardo Silva weer zo'n taak mee. Want hij eigenlijk altijd in topwedstrijden gebruikt hij Bernardo Silva wel. Dus vind ik wel mooi om te zien.
Ja, zeker. Bernardo Silva had er wel gewoon echt afgemoeten in mijn ogen. Die overtreding die maakte, sloeg in mijn neus, was echt 100% rood. Snap ik niet dat daar geen rode kaart voor kwam. En dat hij daarna dan die 2-0 erin kopt. Dat is uiteindelijk dan wel zuur voor zo'n Bayern München. Want anders had die wedstrijd echt wel anders kunnen lopen, denk ik. Niet alleen omdat hij hem erin kopt, maar ook omdat je dan natuurlijk met een man meer komt te staan. Dus dat vond ik wel. Maar uiteindelijk vond ik het grote verschil wel de beweging zonder bal. Ik vond Bayern München best wel statisch. En ook dat ze dan met eigenlijk 4 aanvallende spelers spelen. Hè, met de 2 buitenspelers Spits en met Musiala. Maar dat dan te weinig beweging is. En dan speel je eigenlijk zonder Spits. Maar dan is het allemaal wel best wel statisch. En dan heb je er in mijn ogen niet zo heel veel aan. Dat vond ik juist bij City de grote kracht. Je zag gewoon best wel vaak dat John Stones, die gaf zelfs nog die assist op Haaland in de 16 van de tegenstander. Die zoveel beweging en zoveel elkaar die posities overnemen. En ja, was echt wel weer gewoon een beetje totaal voetbal was het. En dat vond ik juist bij Bayern München allemaal iets te statisch. Het was echt wel weer in zo'n 4-2-3-1 dat je, ja, ja, dat er te weinig positiewisselingen zo waren. Dus
Ja, klopt.
ja, dat vond ik denk ik over Bayern München. En voor het
Ja,
jammer dat Mané
alleen.
niet speelde.
Ja, die heeft het nog niet echt, teruggevonden, zeg maar, sinds zijn blessure. Ik hoorde ook dat er eigenlijk een opstootje in de kleedkamer was na de wedstrijd, waar Mané ook bij betrokken was. Dus ja, het zit daar toch niet helemaal lekker. Maar ik vond ook Sané en Gnabry ook, en Coman eigenlijk niet goed genoeg in die wedstrijd. Nee, precies ook wat je zegt. Eén goede kans, dan kwam er natuurlijk nog van Musiala. Ja, wat een mega verdedigende actie van Ruben Dias was. Dat hij zo
Ja,
zijn
sowieso,
poot,
ze lagen de hele tijd voor, hè?
Ja, klopt.
Echt.
Ja, en aan de andere kant heeft Sommer er ook nog best wel veel uitgehouden. Dus het had ook echt nog wel een grotere uitslag kunnen zijn eigenlijk. Nu 3-0 is al groot,
Het blijft ironisch dat je Nagelsmann ontslaat en dat je even later uit de beker ligt en uit de Champions League ligt.
Tja. Eigenlijk kan je het wel zo stellen dat het nu. Ze gaan niet 4 keer scoren in eigen huis tegen dit Manchester City. Nee, dat lijkt inderdaad alsof het inderdaad al de weg open ligt naar de halve finales. Dus of ze dan toch Real Madrid gaan treffen daar weer, net als vorig jaar.
dat wordt wel een wedstrijdje hoor.
Ja, precies. Die hebben we natuurlijk gisteren zien spelen. Ik vond het zeker best wel een mooie wedstrijd. Wel iets minder natuurlijk dan wat we de dag ervoor zagen. Maar dat had ik ook wel een beetje verwacht. Real is gewoon echt een Champions League ploeg. Die het iets minder op tactiek doet vaak. Maar die lossen het meer zelf op. En Chelsea is gewoon compleet uit vorm. Wel gek genoeg hebben zij weer Lampard aangesteld. Dat is
ja,
ook,
wat is dat ook weer voor keuze, hè?
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, best wel vreemd. Want hij is dus degene die toen uit is gegooid bij Chelsea, waarna zijn opvolger binnen een paar maanden gewoon de Champions League won. Toen is hij naar Everton gegaan, daar is hij ontslagen. En nu neemt hij het weer over van Graham Potter, die alweer de opvolger was van zijn opvolger, weet je wel. Dus het slaat gewoon helemaal nergens meer op wat nou de gedachte is achter die aanstelling.
Mm-hmm. Ja. Hey, even een vraagje. Toen ik laatst de selectie van Frankrijk zag, toen zag ik bij verdedigers Camavinga staan. Nu heeft Camavinga tegen Barcelona en tegen Chelsea nu als linksback gespeeld. Wat vind je daarvan?
Ja, wel een positie die hij wel kan spelen. En waar natuurlijk. En ik denk dat in de absolute top is er een beetje gebrek aan hele goede linksbacks. Dus dat een beetje de reden is dat hij daar speelt. Dus zowel bij Frankrijk, dat hij daar wordt meegenomen als linksback. En bij Real. Bij Real heb je natuurlijk heel veel middenvelders. Dus ja, het is een beetje een luxe
positie.
Hetzelfde
concurrent
maar...
heeft hij? Bij beide teams?
Ja, dan die.
Ja.
Ja.
Is er nu wel geblesseerd? Maar ik weet het niet. Ik vind het wel een beetje zonde om zo'n speler tegen de zijlijn aan te plakken. Die ook in de as zo lekker kan voetballen.
Ja, klopt. Ja, maar het is wel om voor zijn speelminuten. Is het natuurlijk wel goed dat hij daar kan. Dat hij daar speelt. Maar inderdaad, wanneer. Ja, uiteindelijk wacht je natuurlijk een keer dat Modric en Kroos. Zullen er wel ooit mee ophouden. En dan komt er wel een plekje vrij op het middenveld natuurlijk. Waar hij veel kan gaan spelen met zo'n Tchouaméni erachter. En Valverde erbij bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Maar wat is dan nu jouw ideale achterhoede van Real Madrid?
Lastig. Ik ben wel fan van Alaba. Die hoort vind ik wel te spelen. Maar eigenlijk, en Militao eigenlijk ook. Die is wel... Ik denk dat Militao wel een van de meest onomstreden verdedigers is van Real. En Carvajal aan de andere kant ook, omdat er gewoon weinig rechtsbacks zijn. Maar ja, dan heb je Rudiger daardoor op de bank, als je het zo bekijkt.
Ja, mooi. En ik zag vandaag of gisteren ergens dat Vinicius Junior zei van de beste verdediger die ik tegen heb gehad is Araujo. Nou, dat is natuurlijk in alle ontmoetingen gebleken tegen Barcelona. Behalve eigenlijk de laatste, hè. De laatste waren van vorige week. Tweede deel van de halve finale in Barcelona. 0-4 voor Real Madrid. Dat was eigenlijk de eerste keer echt dat Vinicius Junior eigenlijk de slag een beetje won van Araujo. Hij is natuurlijk enorm goed. Hij was gisteren ook weer heel erg goed.
Ja.
Hoe zie je hem een beetje in de absolute top van de wereld, Vinicius Junior?
Ja, dat is echt een fenomeen. Dat is echt niet normaal hoe goed hij in vorm is de laatste weken. Nou, ja, vorig seizoen natuurlijk ook al. En als je het dan hebt over vergeleken met die wedstrijd van dinsdag, waar je Gnabry, Sané en Coman ziet. En dan zie je op woensdag zie je Vinicius. Dan denk je, dat is toch wel echt nog een niveau hoger dan die groep, hoor. Dus dat is echt wel, die zit gewoon tegen Mbappé, Haaland en Benzema, zeg maar, aan. Zo denk ik er wel over, ja. Ja, zo gevaarlijk.
Ja, dus qua aanvallers eigenlijk, die drie die je opnoemt, hè, Mbappé, Haaland en Vinicius Junior, zijn dus nu wel gewoon echt de absolute top van de absolute top.
Ja, denk ik wel.
Ja,
jij?
Denk ook wel, ja.
Ja.
Ja, ik denk die drie wel. Kijk, je hebt natuurlijk ook inderdaad de Lewandowski en de Benzema's van deze wereld. Maar als je kijkt nu gewoon naar de next gen en natuurlijk Mbappé is wel iets ouder. Maar zij drie zijn wel de spelers die het wel de komende jaren wel gaan doen inderdaad. Ja. Dus dat is wel, wel mooi. Die Vinicius Junior is wel mooi dat Real weer zo'n absolute wereldster weer erbij heeft. Want zo blijven die El Clasico's wel... mooi, je hoopte wel een beetje dat Barcelona, een paar jaar geleden, toen Fati net kwam, hoopte je eigenlijk dat zo'n Fati en zo'n Vinicius eigenlijk een beetje tegenover elkaar zouden staan, elke Clasico als de nieuwe generatie topaanvallers. Maar van Fati is nog weinig te zien de afgelopen tijd.
Ja, klopt. Maar ja, bij Vinicius is het wel, die samenwerking met Benzema is het vooral, hè? Die maakt hem ook wel heel erg goed. Dat zag je, ja, om dan weer even het brugje naar die wedstrijd van gisteren te maken, zag je dat dus ook echt heel goed. Dat zowel Rodrigo en Vinicius staan aan de buitenkant. Ze spelen tegen een 5-3-2 van Chelsea. En Benzema, die probeerde hun eigenlijk de hele tijd te helpen. En dan weer in te zakken wanneer dan juist een van die twee buitenspelers die diepte in kan lopen. Door constant verwarring te zorgen om een beetje tussen die backs te gaan staan, tussen die centrale verdedigers. En die centrale verdedigers gaan vaak weer mee met Benzema. En dan heb je nog Valverde vanuit het middenveld. Dus daar zit dat best wel veel beweging in. Nou ja, dat kwam uiteindelijk ook uit de analyse op VI. En daarin stond eigenlijk van, ja, hier heeft Real heeft eigenlijk een soort lesje gegeven van hoe je een 5-3-2 moet bestrijden. Ja, ik vond Chelsea echt, die kwamen er echt niet uit. En ook aanvallend niet goed, hoor. Met die Felix en Sterling met z'n tweeën voorin tegen die vier verdedigers van Real. Ja,
dat is echt
pijnlijk om te zien, joh.
Ik snap dat sowieso niet. Ik snap sowieso niet dat je dan zo met zo'n ondertal gaat spelen. Dat zou ik echt alleen doen als ik 3-0 voor zou staan en ik wil de wedstrijd op slot gooien, weet je wel. Ja. Ja, ja. Wat denk je anders te gaan bereiken op dat gebied? Ja. Of je moet heel erg op de counter spelen. Maar ja, daar is zo'n Felix uiteindelijk ook niet echt een voetballer voor in mijn ogen.
Nee, maar op een gegeven moment stond hij zelfs nog heel even gewoon alleen in de spits. Want er kwam dus een rode kaart.
Helemaal geen aanspeelpunt
wel.
En heeft ook helemaal niet de absolute snelheid om alleen maar de diepte in te gaan. Weet je, dat heb je nog soms bij van die power spits. Zoals bijvoorbeeld zo'n Antonio bij zo'n West Ham of dat soort spelers. Weet je wel, dat zijn er van die powerhouses die je gewoon de bal lang kan spelen. En die het gewoon en fysiek en op snelheid kunnen. Maar dat is natuurlijk met zo'n Felix ook helemaal niet. Sta je daar tegen Militao en tegen Alaba te battelen, ja.
Ja.
Tactiek van niks, man. Nee. Hey, maar om even een nieuw onderwerp over te gaan, want Champions League is natuurlijk deze week geweest. Nou, daarnaast zijn natuurlijk ook een aantal andere potjes gespeeld die we niet allemaal kunnen behandelen. Waaronder ook de Italiaanse clubs. In ieder geval al wel bijzonder om te zien dadelijk dat er sowieso dat er waarschijnlijk een Italiaanse club in de finale gaat staan.
Yeah.
Want Inter Milan natuurlijk gewonnen van Benfica. En daarnaast de andere wedstrijd is sowieso helemaal Italiaans. Dus AC Milan die met 1-0 won van Napoli. Met Napoli wel Osimhen die meespeelde. Maar wel bizar dat het gewoon goed kan zijn dat daar AC Milan, Inter Milan gewoon de halve finale van de Champions League is. Dat had je echt niet meer verwacht de afgelopen jaren. Toen je zag dat toch beide clubs uit Milaan best wel afgleden. Ik vind het wel mooi, hoor.
Ja, nee, dat wel. Maar het gekke is dat ze dus allebei dit seizoen helemaal niet zo in vorm zijn in de competitie.
Nee.
Vorig jaar wel. Toen was AC Milan echt heel goed in Italië. Het was echt een heel sterk team. En dit jaar lijkt het wel alsof ze die focus dan meer naar Europa hebben gelegd. En het daar met ook een beetje geluk gewoon goed doen. Ja, je moet wel een beetje geluk hebben om zo ver te komen natuurlijk met de lotingen en zo.
Die Hernandez is wel echt goed, hè?
Ja, man. Zeker. Nee, het zit goed in elkaar. En die, Ja, die Brahim Diaz is nummer 10.
Ja.
Eigenlijk een beetje een vergeten spelertje. Maar die
Ja.
is ooit door Real eigenlijk opgehaald bij City. Want het is een Spanjaard. En heeft bij Real vaak in de selectie gezeten. Meer dus echt een selectiespeler was. En toen is hij volgens mij voor 2 of 3 jaar lang verhuurd aan AC Milan. En ik las dus vandaag dat hij nog steeds eigendom is van Real. Ja, dus
Nou
die.
ja, lekker nummer tientje erbij is nooit verkeerd natuurlijk.
Nee, dus of je gaat hem terughalen deze zomer en dan neemt hij misschien de plek van zo'n Asensio in als die weggaat. Of je kan hem voor een gigantisch bedrag verkopen aan Milan, want die willen hem natuurlijk heel graag hebben. Hij is daar
Ja.
een van de betere. Ja, dus dat is wel een, ja, wel een goede verhuur dan geweest om hem dan zo te verhuren. Ja.
Ja. Oké, hey, volgende onderwerp even. Wat je eigenlijk in de intro ook al zegt, na 428 dagen, 14 maanden, heeft Ajax eindelijk weer een nieuwe technisch directeur. Het is lang zoeken geweest en lang is het natuurlijk overgenomen. Een beetje door Edwin van der Sar, een beetje door de zakenwaarnemer van Tadic, een beetje door Hamstra en Huntelaar. Hamstra die natuurlijk nu weer weg is bij Ajax. Veel gebeurd in deze zomer. Heel veel spelers gehaald voor heel veel geld. In totaal meer dan 100 miljoen tegenaan geklapt. Waar heel veel spelers nu van op de bank zitten of eigenlijk ja, hopeloos uit vorm zijn. Dus er was echt behoefte aan een technisch directeur die ook echt zeggenschap heeft op het gebied van transfers. Nou, in de afgelopen maanden leek het Ward te worden. En dat is, nou ja, dat is iemand die is bekend van vooral Liverpool, die daar veel heeft gewerkt als een soort, ook een soort head of recruitment. Wat in Engeland eigenlijk een titel is dat je eigenlijk de scouting aanvoert en dat je dus technische zaken doet. Nou ja, die is uiteindelijk heeft hij afgezegd bij Ajax. Toen hebben ze doorgeschakeld naar Sven Mislintat. En dat is nu de technisch directeur geworden. Het zat er al eventjes aan te komen en het is nu sinds deze dinsdag is hij ook echt gepresenteerd en heeft hij ook de eerste keer de pers te woord gestaan. Ja, in eerste instantie, wat vind jij van die beslissing om hem aan te stellen?
Ja, wat vind ik ervan? Ja, eerste instantie die naam herkende ik natuurlijk nog wel. Want wij volgen, ja, zoals jullie weten, Arsenal. En daar is hij ook in het verleden geweest. Dus daar kende ik die naam nog wel van. Ik wist niet meer precies wat zijn functie daar was. Maar wat ik nu de laatste dagen lees is dat hij daar ook een soort hoofdscouting was. Nou, en toen volgens mij wilde hij daar ook head of football worden. En bij Ajax krijgt hij nu de functie inderdaad ook van voetbaldirector, geloof ik, hè? Dus ze hebben hem ook iets anders genoemd. Omdat ze die functie ook eigenlijk een soort van de technisch directeurfunctie eigenlijk verdeeld hebben over 3 posities. Waarin je 1 persoon hebt, Maurits Hendricks, die overkwam van NOC-NSF. Hij is nu een soort van de man die alle, ja, zeg maar de facilitaire zaken regelt wat betreft technische zaken op de toekomst en
Gewoon
zo.
structuur, dus ook echt de structuur van hoe je talent opleidt en hoe je echt een
Ja.
omgeving creëert waar topsport het beste uit zijn voeten kan en waar talent door wordt ontwikkeld en dat soort zaken allemaal.
Ja,
Dan heb
klopt.
je natuurlijk nog steeds, hoe heet die, Ouali? Of de hoofd van
Ja.
de hele jeugdopleiding?
Ja, die functie bestond altijd al, Saïd Ouali. Dat is gewoon
Ja.
inderdaad, ja, hoe zeg je dat? Inderdaad, jeugdopleidingen. Maar daar
Ja.
heb je nu nog bij die functie die Klaas-Jan Huntelaar gaat doen. En dat is ja, eigenlijk een soort assistent, technisch directeur, die zich bezighoudt met jong Ajax en de doorstroming van de jeugd naar het eerste. Dus die
Ja,
kijkt een beetje
want daar
lange
zitten ook heel
termijn wat er
veel, dat
in
is het.
Nederland rondloopt. Ja.
Ja, en dat is een grote taak. En hè, daar zit je ook, heb je veel aflopende contracten van jeugdspelers die je moet gaan verlengen, ja of nee. Je moet constant kijken van oké, welke speler gaat wel doorgroeien naar één, welke niet. Je moet heel nauw in contact staan met dus Sven Mislintat. Om te kijken van oké, deze speler kan doorgroeien. Is die goed genoeg of moeten we iemand aankopen? Dus dat is inderdaad een mooie functie die Huntelaar zal gaan bekleden. En dan zal hij ook echt wel opgeleid worden door ook zo'n technisch directeur Sven Mislintat. En om iets meer achtergrond over hem te geven. Er is natuurlijk heel veel ja, in het nieuws al gekomen over hem. Met zijn bijnamen van Diamant en Aug en dat soort dingen. Hij is natuurlijk
Turfwar ook.
bij... Ja, was natuurlijk een redelijk middenmatige voetballer. Nou, daarna is hij eigenlijk scout geworden. En dat is hij vooral bij Dortmund gaan doen. Toen is hij hoofdscouting geworden. En in die tijd is Dortmund eigenlijk heel goed geworden. Dat was in de tijd van Klopp. En heeft hij gewoon voor heel weinig geld heeft hij grote spelers gehaald. Nou, het is natuurlijk al wat vaker gezegd, maar de Lewandowski en de Dembele en dat soort spelers komen uit zijn koker. Nou, ook zo'n Kagawa die gewoon echt uit het tweede niveau van Japan ergens vandaan haalt. Wat natuurlijk wel echt, dan heb je er wel in ieder geval echt kijk op. Wat dus ook vooral is dat hij hele positieve transfer. Begroting heeft, want hij koopt gewoon voor weinig aan en verkoopt voor heel veel. Ik bedoel, Dembele die kocht hij voor volgens mij 30 miljoen en die verkocht hij een jaar later voor 115 miljoen. Nou, dat was wel natuurlijk in de bizarre Barcelona-tijd. Maar het is wel een scout op dat gebied die gewoon wel echt alternatieve spelers weet te halen voordat de grote clubs er eigenlijk op zitten. Dus dat is in ieder geval wel iets positiefs. Nou, daar is hij toen uiteindelijk uit onenigheid is hij toen weggegaan bij Dortmund. En toen is hij, wat jij zegt, bij Arsenal is hij head of recruitment geworden. En dat was in een tijd dat net het laatste seizoen van Arsène Wenger was. En toen heeft hij eigenlijk voor 100 miljoen heeft hij een aantal spelers gehaald die uiteindelijk niet het gehaald hebben bij Arsenal. Nou, dat zijn de Guendouzis, Mkhitaryan, maar ook Aubameyang, die hij zelf ook naar Dortmund heeft gehaald. Die heeft hij toen naar Arsenal gehaald. Dus toen heeft hij eigenlijk niet zo heel goed track record gehad. Maar dat was ook, ja, wat je al zegt, wij weten dat vanuit het volgen van Arsenal, dat was ook een hele roerige periode waar er slechte aankopen werden gedaan. Nou ja, dus daar, dat track record van hem is wat minder goed. En daarna is hij eigenlijk bij Stuttgart aan de gang gegaan. Daar heeft hij een paar jaar gezeten. Is hij afgelopen november is hij daar heeft hij zijn contract niet laten verlengen. En daar heeft hij wel goed werk geleverd, omdat ze ja, daar heeft hij ook weer een positief transferbalans qua miljoenen. En daarnaast zijn ze ook gepromoveerd en zijn ze daarna negende geworden in de Bundesliga. Dus dat is wel wat meer achtergrond over hem. En hoe zie jij zo'n type als hem en dat profiel, als je dat zo hoort, bij het Ajax van dit moment?
Ja, wat ik net ook zei eigenlijk, van dat in deze functie, wanneer je hem echt opsplitst, dan vind ik het wel goed kunnen om dan een buitenlander daar neer te zetten, die dus bekend staat om inderdaad die diamantenaugen en die dus echte jeugd, ja, of echte jonge talenten kan herkennen die inderdaad veel waard gaan worden. Dat past natuurlijk heel erg bij Ajax. En het, op zich wat ik wel leuke dingen vind aan hem, dat hij ook zegt van ik wil echt bij een soort traditionsverein zitten met een grote historie. Ik heb niks met eigenlijk clubs die zeg maar opgekocht worden bijvoorbeeld. Nou ja, dat zie je als je kijkt naar zijn achtergronden bij Dortmund, Arsenal, Stuttgart en nu Ajax. Natuurlijk een heel lekker lijstje van grote clubs.
Ja.
En hij staat ook heel erg voor aanvallend voetbal. Dus ik denk dat ze daarom ook bij hem zijn uitgekomen, dat dat ook een beetje zijn kijk is. Hij kijkt niet naar
Ja.
de hele verdedigende teams bijvoorbeeld. Of hij zal misschien nooit bij zo'n Bessie zijn uitgekomen. Maar hij kijkt dan echt naar hele voetballende verdedigers bijvoorbeeld. En dat
Ja,
is
hoge
iets wat
pressing en
wel
dat soort zaken.
heel goed bij Ajax past, denk ik. Ja, ik ben heel
Ja.
benieuwd. Ik hoop niet dat het zo'n soort Schmied wordt, waarbij de media er alleen maar op gaat kijken naar zijn rare beslissingen bijvoorbeeld. En waar hij heel erg onder druk komt te staan van de media. Maar tot nu toe vind ik hem wel goede tekst hebben. Ook gaf hij al aan dat hij binnen een half jaar Nederlands vloeiend wilt spreken. Zij zei, ja, na de zomer spreek ik gewoon Nederlands. Doe ik alle interviews in het Nederlands. Ja, dat vind ik wel vet om zo te zeggen. En hij is wel een beetje een markant figuur, hè? Hij is fanatiek windsurfer. Hij heeft ook van dat, weet je, dat waterige haar, weet je wel, van dat surfhaar.
Ja.
En dan hij heeft altijd een zwarte trui aan. En daaronder een soort van overhemd, maar eigenlijk ook weer niet. Het kan van alles zijn. Een soort van, hij heeft een zwarte trui over een ander kledingstuk. Dat is een beetje zijn stijl. Dus dat wordt nu al een beetje genoemd van, ja, dat wordt dan een soort van het nieuwe koffiebekertje van Overmars, waar hij altijd mee liep. Zal je hem altijd met die zwarte
Herkenbare.
trui gaan zien? Ja.
Ja. Ja, ik ja. Ben in ieder geval wel wat je zegt, ben wel benieuwd. Uiteindelijk is wel vooral belangrijk bij Ajax dat je gewoon goed oog hebt op talent. En dat is zowel intern als binnen de jeugd, van wat kan er doorstromen, als extern. En ik denk ook, vandaag kwam ook naar buiten dat Henk Veldmaten, de hoofd eigenlijk van de scouting, afgelopen 7 jaar bij Ajax. Dat hij terug gaat naar Groningen, waar hij 33 jaar heeft gezeten. Nou ja, die heeft natuurlijk de afgelopen 7 jaar heeft hij heel veel, vooral Zuid-Amerikanen binnengehaald. Hè, met Tagliafico, Martinez, Davidson Sanchez, al dat soort spelers. Anthony. Dus ik denk wel dat er daar weer een gat komt. En dan moet je wel opvullen, gewoon ook met ervaring en met internationale, ja, gewoon goed netwerk en zo. Dus ik denk dat hij daar wel echt goed voor zal zijn. En ik hoop dat het goed matcht met hem en Huntelaar. Huntelaar is zelf natuurlijk ook een halve Duitser.
Ja.
Hij grapte er wel over dat Huntelaar natuurlijk een Schalke supporter is en hij bij Dortmund heeft gewerkt. Dus dat ze daar wel oneenigheid over hadden. Maar ja, wel, ik ben er wel benieuwd naar. En het lijkt me in ieder geval wel leuk om te volgen ook ja, hoe hij gewoon binnen zo'n club als Ajax gaat werken. Dus wel
ja.
Een leuk, ja, leuk iets. En ik hoop zelf nog steeds dat hij uiteindelijk Bos gaat aanstellen. Want hij heeft ook, toen hij bij Stuttgart zat, heeft hij ook gesprekken gevoerd met Bos. Nou, op dat moment wilde Bos niet, toen was hij net weg bij Lyon. Maar ja, dat betekent wel dat hij wel gecharmeerd is van Bos. Maar ja, in zijn eerste interview gaf hij toch aan dat Heitinga in pole position zit voor de hoofdcoach. Ook na de winter, of na de zomerstop. Dus dat vond ik wel jammer. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als hij Heitinga gewoon als assistent doet, veldtrainer. En dat je daar Bos als hoofdtrainer naast zet. En ik denk als je dan, hè, we hebben een lange tijd natuurlijk veel Ajax-zieden hebben keken de hele tijd naar alle posities die vervuld moeten worden. Dan heb je in de RVC heb je Jan van Hal sinds kort zitten. Dan heb je Sven Mislintat als technisch directeur. Dan heb je Huntelaar als eigenlijk een beetje hoofd van jeugdopleiding. En dan heb je daarnaast heb je dan een hoofdtrainer Bos, een assistent Heitinga. Dan zou het eigenlijk wel top-down wel gewoon goed in elkaar zitten. Maar ja, dit zijn in ieder geval al wel goede eerste stappen in mijn ogen.
Ja, ja, zeker. Eindelijk een beetje die structuur die nodig was. Hè. Ook met de voorzitter van de RVC die nu op 1 maart is begonnen. De Pier Eringa, oud-topman van de NS. En nu inderdaad Jan van Halst wordt voorgedragen. Denk ik ook een hele, hele kundige man. Tijdens zijn werk heeft hij nu ook een soort adviserende rol al. Zijn eigen bedrijf
daarin. Ja.
Ja, en volgt het voetbal voor Ziggo Sport natuurlijk. Maar dat deed Danny Blind ook. Dus dat is eigenlijk ook wel een goede combi, denk ik. En hij heeft al ervaring als commercieel directeur en algemeen directeur. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een soort rol die je eigenlijk zoekt voor die functie in de RVC. Ja.
Ja, ja. Goede ontwikkelingen. Hey, nog andere zaken die jij wilde bespreken, of niet?
Ja, sinds vorige uitzending hebben we natuurlijk eventjes kort vooruitgeblikt op de klassieker en op de Classico. Ja, Classico heb je net inderdaad wel even kort besproken. Er was die 0-4 voor Real, best wel opvallend toen.
Ja, vond ik wel opvallend, ja.
Ja, dat was een hele goede wedstrijd toen ook weer van Real Madrid. En verder in de competitie staan ze natuurlijk ver achter, dus... Dat Barça daar toch wel iets meer mee bezig is met die competitie. Maar
wat ik ook wel vind, want ik heb afgelopen weekend ook weer dan Barcelona ook weer die 0-0 tegen Granada zien spelen. En ze staan dus nu staan ze nog steeds 12 punten voor of 13 punten voor. En het is wel echt kampioen van de armoede uiteindelijk wel. Hè? En het is eigenlijk al best wel bizar dat zo'n team, ik bedoel, Barcelona heeft echt wel goede wedstrijden dit seizoen, maar over het algemeen spelen zij geen flitsend voetbal. En we hebben het al een paar keer gehad over telkens dat die 1-0 of die 2-1, dat weinig scoren. Maar het is sowieso een beetje slecht dat gewoon een team wat zo speelt, 12 punten voor staat in zo'n grote competitie als Spanje. Ik vind het wel een beetje bizar.
Ja, klopt. Maar dat... Ja, gaan we inderdaad nog even verder volgen. En inderdaad wel gewoon de terechte kampioen hoor, als zij het gewoon gaan worden. Dat wel, Real heeft gewoon te veel laten liggen, denk ik. Ja. Maar in Nederland was het natuurlijk ook nog een klassieker. Nou, daar is het heel veel al over gegaan in alle praatprogramma's en tot aan de politiek aan toe. Maar ja, daar was toen het een en ander gebeurd. De wedstrijd zelf is, wordt al een beetje vergeten. Denk ik. Maar het gaat vooral over het incident. En dat wordt weer gekoppeld aan incidenten op andere velden. Met de aansteker die gegooid werd. En vol het hoofd van Klaassen raakte. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat het gewoon, kijk, het wordt heel vaak, het is inderdaad al heel vaak besproken. Ik ben het er gewoon mee eens dat het een algemene probleem is. Ik denk dat het probleem in de maatschappij is dat je een beetje een volharding in de maatschappij hebt en dat er veel agressie is. En ook sinds corona ook, dat dat nog alleen maar erger is geworden en ook in de stadions. En ik denk, kijk, je kan wel zeggen, dit gebeurt bij Feyenoord, maar het gebeurt ook bij andere clubs. Dat er aanstekers op het veld gooien, er wordt constant bier op het veld gegooid, allemaal dat soort zaken. En ik denk dat je ten eerste moet kijken naar de algemene maatschappij en dat je daar dan moet proberen om daar wat tegen te gaan. Maar ja, dat is wel heel breed. Ik denk dat je daarnaast gewoon echt de ratdraaier eruit moet halen en gewoon persoonlijk moet straffen. Dus je kan nu wel weer gaan zeggen van ja, nu krijgt Feyenoord, krijgt weet ik veel, 30.000 euro boete of weet ik veel wat. Ja, in mijn ogen gaat dat helemaal niet worden. En dan hoor ik ook bij bepaalde praatprogramma's hoor ik dan mensen zeggen van ja, nee, maar als je weet dat je club, dat je club dan boetes krijgt, dan ga je elkaar erop aanspreken en dat soort zaken. Ja, daar geloof ik niet in. Ik geloof gewoon in dat je net als in Engeland, dat je gewoon de camera's zo goed moet zetten, dat je gewoon de ratdraaiers uit kan halen en dat je ze moet laten berechten, gewoon door justitie zelf in plaats van door de KNVB. En dat je ja, gewoon met flinke stadionverboden moet werken, zodat na een tijdje dat je weet, oké, ik ga dingen gooien, dan word ik er daarna uitgepikt. En dan kan ik mijn club de komende 15 jaar niet meer zien. Ja, als je dat gaat doen, dan gaan mensen echt wel over nadenken van, kan ik dit wel of niet gaan doen? En dan zullen echt wel mensen wat meer na gaan denken. Maar ik geloof niet in dat collectief straffen. En ik zie dan ook weer inderdaad die KNVB die dan weer gelijk met een statement komt van niks, van ja. Vanaf nu, als er iets gegooid wordt, wordt de wedstrijd stilgelegd. Ja, wat zijn dat voor rare. Dat helpt het helemaal niet. Dat is echt pleisters plakken bij het probleem. Plus, dan kan je ook gewoon als je even de wedstrijd niet aanstaat, of je staat achter, ga je beginnen gewoon met dingen te gooien. Dat zijn helemaal niet oplossingen. Je moet gewoon de mensen er zelf uithalen die hiervoor zorgen. En na een tijdje gaan mensen er echt wel over nadenken. Want dat zie je in Engeland ook. Die cultuur daar is. Dat was keiharde cultuur. En superveel hooligans die je daar hebt. Nou, en in de stadions, als daar iemand de corner neemt, dan wordt er weinig gegooid, hoor. Dus dat is gewoon iets waar ze gewoon goed tegen op moeten treden. En wat ik ook hoorde in bepaalde podcasts, is dat de KNVB eigenlijk al jaren wil. Dat justitie eigenlijk die straf uit gaat delen in plaats van zij, maar dat het gewoon telkens niet gebeurt. Dus ik denk dat vanuit de politiek moet daar iets komen, denk ik. Dat is in ieder geval mijn mening daarover. En jij?
Ja, inderdaad. Ik vind ook wel dat je echt persoonlijk zwaarder moet straffen. Maar ik denk dat een normaal stadionverbod, daarin niet genoeg is. Omdat het zo moeilijk is om die stadionverboden ook te controleren. Wat je natuurlijk ook
Ja,
later met
meldplicht, zeggen ze,
PSV.
hè?
Had diegene die bij PSV toen het veld betrad op die keeper, die had ook al jarenlang stadionverbod. Ja, als jij met een petje op en denk je dat al die stewards zomaar iedereen herkennen met een stadionverbod, dat geloof ik niet. En inderdaad, dan zou je dus helemaal bij dat Engeland-model moeten uitkomen. Dat in ieder geval de echt zware vergrijpen, dat die ook meldplicht krijgen. En inderdaad, op
Ja.
wedstrijddagen zich gewoon moeten melden ergens, zodat je zeker weet dat die niet in een stadion zitten. En
Ja.
dan ga je inderdaad, denk ik, wel echt beter nadenken. Maar ik ben er ook wel inderdaad. Ik zat ook wel te kijken en ik dacht van ja, wat kan je hier nou tegen doen? Tegen een gast die een aansteker gooit. Ja, er zitten zoveel mensen die met haat tegen Ajax, zeg maar, met spullen op zak. Ik denk niet dat je bijvoorbeeld als je naast iemand zit die dat gooit, dat je er dan iets aan kan doen of zo. Dat heb ik
Nee, maar je moet gewoon inderdaad.
niet
Nee,
echt.
daar geloof ik ook niet in. Geloof ik ook niet. Hey, we hadden het net over Sayed Ouali. Ik zie net dat Ajax naar buiten brengt dat hij Ajax gaat verlaten als
Hey.
hoofdjeugdopleiding.
Oh, zo.
Terwijl
Ja,
hij
vers van
net
de
nog een
pers.
interview had gegeven. Ja,
Ja. Maar ja, hij heeft te lang
bijzonder.
gezeten en ook al volgens mij een beetje een Cruijff-adept of door Cruijff daar neergezet. Dus, ben
Ja,
benieuwd.
hij is. Ja, wat was het? Even kijken, volgens mij toen. Jonk weg is gegaan, toen heeft Dennis Bergkamp hem daar als ad interim neergezet en heeft hem daarna gevraagd om te blijven. Ja, ja
Ja,
laatste, hij heeft deze week nog een interview gegeven over hoe goed het allemaal ging en dat is zaak. Wel bijzonder dat hij
ja.
nu weg is. Maar ja, daarover misschien later meer. Hey, we zijn al
Ja.
bijna 3 kwartier vol aan het lullen. Ik denk dat we er een eind aan gaan breiden. Maar over die kwestie van de supporters en dat soort zaken. Nou ja, wij hebben allebei een voetbalvriend en een van mijn beste maten, Milan
Ja.
Vallit. Nou, die heeft samen met een goede vriend van hem eigenlijk een bedrijf wat kapo-hulp heeft. Waarin die eigenlijk rechtshulp geeft aan mensen in de voetballerij. Bijvoorbeeld de supporters die bijvoorbeeld een stadionverbod krijgen. Waar hij dan hun eigenlijk hulp gaat geven. op juridisch vlak en waar hij dat eigenlijk aan gaat vechten. Ja, misschien we kunnen hem wel een keer uitnodigen om misschien wat meer te vertellen over dit soort zaken, want hij weet daar natuurlijk heel veel vanaf.
Zeker.
En
Nee, zeker. Heel leuk.
het is
En er zijn natuurlijk ook heel veel supporters die een stakingsverbod krijgen, wat wel onterecht gebeurt. Hè? Dus
ja,
daar
daarom.
zet hij zich
Daarom,
natuurlijk
ja.
ook vooral voor in. Dus dat is.
Ja, maar het is niet zwart en wit natuurlijk, hè. De
Nee.
ene, ja, het is goed dat hij gewoon inderdaad dat gewoon heel erg nageleefd wordt,
Ja.
want anders kan je maar met stadion blijven gooien, om wat voor reden dan ook. Maar ja, het
Nee,
is in ieder
klopt.
geval wel, ja, maar in ieder geval interessante discussie. Wij gaan de
Ja.
volgende keer over verder en wij spreken elkaar snel weer.
Nou, had jij even om daar nog even bij te blijven, had jij nog aanraders die we zouden doen? Volgens mij had jij een leuke tip die je naar mij stuurde.
Oh ja, even kijken. Ja. Oh ja, wat ik naar jou stuurde. Ja, dat was die Ajax-podcast waar spelers aan het woord kwamen.
Ja.
Ja, maar die vond ik niet pest. Die heb ik ook zelf nog niet geluisterd of zo. Nee. Wat mij meer een aanrader was, is dat. Kijk, over het algemeen komen voetballers niet super erg aan het woord. Voetballers komen eigenlijk vooral aan het woord als ze daarna in een interview domme standaard vragen krijgen, waar ze altijd media training antwoorden op gaan geven. Alleen sinds nu een paar weken volgens mij hebben Siem de Jong en Daley Blind hebben bij FC Afkikken hebben die een eigen podcast. En die heet volgens mij Live is Voetbal of
Voetbal is
zo,
live,
zoiets
ja.
heet dat. Voetbal is
Ja.
live, ja. Samen met een journalist van de NOS volgens mij, een dame. En dat is best wel leuk om te luisteren. Over het algemeen zijn voetballers soms wel dat ze niet met hele uitgesproken teksten komen. Maar ik vind die Siem de Jong, vind ik wel, zijn best wel, Siem de Jong en Daley Blind al best wel slimme gasten. En die gaan dan gewoon veel thema's uit de voetballerij, gaan zij gewoon bespreken. En als ze iemand ja, als gast willen die daar veel over weet, dan gaan ze hem uitnodigen. Dus bijvoorbeeld Sjoerd Mossoe zat er dan bijvoorbeeld als het ging over voetbalreizen en een aantal juridische zaken waar Sjoerd Mossoe veel op zit. En ze hebben ook een aflevering met Jan Vertonghen waar het over leiderschap gaat.
Oh
En ja,
ja,
dat zijn wel
die heb ik
best wel
geluisterd,
leuke
ja.
gesprekken. Ja, best wel leuke gesprekken. Dus dat vond ik wel een aanrader. En daarnaast iets wat ik deze week ook nog, nou om even bij podcast te blijven dan en niet alleen maar over voetbal te hebben. Je hebt een bepaalde podcast en die heet Wie is? En dan komt daar achteraan wie is bijvoorbeeld Vladimir Poetin. En dan hebben ze een hele reeks eigenlijk waarin ze helemaal diep ingaan op de persoon Poetin. Nou, en die hebben ze ook Wie is Mark Rutte? En dat is wel, vond ik ook vooral wel leuk om te luisteren in die tijden van natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen. En daarin gaan ze eigenlijk in 4, 5 afleveringen gaan ze heel erg in op de persoon Mark Rutte. En dan gaan ze ook gewoon, ja, echt gewoon vanaf zijn jeugd, vanaf de dingen die hij, ja, vanaf dat hij al samen met de rector van school eigenlijk al in het maatpak van zijn vader al politieke interviews naspeelde en zo, tot eigenlijk de schandalen waar hij in terecht kwam en hoe hij daar dan zijn media optredens in voorbereidt en dat soort zaken. Dus ik vond, ja, als mensen eventueel daarin geïnteresseerd zijn, vond ik dat ook wel een leuke tip. Dus die twee van mij. En jij hebt nog tips?
Ja, ik heb ook toevallig ook één voetbalpodcast als tip. Dat is eentje die ik eigenlijk sinds kort ben gaan luisteren. Studio Socrates heet het. Nou, op dit moment zijn zij eigenlijk een podcastserie begonnen waarin ze één voetballer, vaak een beetje zo'n cultheld of een legend, gaan uitlichten. En dan soms met een gast erbij. En ik heb laatst eentje geluisterd over Martin Ødegaard. Nou ja, die is natuurlijk nog gewoon vol in zijn carrière. Maar die heeft er al ook een soort carrière op zitten. Met zijn jeugd en al die verhuurperiodes. En in die tijd dat hij als 15-jarige in het eerste speelde in Noorwegen en zo. Dus daar gaan ze dan heel erg op inzoomen. Is wel vet om te luisteren. En de laatste die ik heb geluisterd, dat was met Wietse van der Goot. Dus die voetbalcommentator. En die ging over Juan Sebastian Verón. Ja, dat is dan een van zijn favoriete spelers. Maar daar, ja, dus ze gaan een beetje zijn carrière dan langslopen en zo. En,
Is dat die kale van 18 hier?
ja, met dat bringbaardje die eigenlijk heel zijn carrière
Nee.
kaal is geweest. En bij Man United heeft gezeten, Lazio en Inter, Parma.
Inter toch,
En
ja.
dan hoor je die teams waar hij in speelde en hoe hij speelde ook eigenlijk. Dus dat is ook wel leuk om zo'n podcast te
Was dat
luisteren.
ook het Parma van Buffon en zo?
Ja, die toen ja, in ieder geval kampioen werden of Champions League haalden en zo. Heel goed team was dat.
Vet.
En dat is wel een leuke cult-podcast, zeg maar. Het gaat dan ook echt over één speler. Dus dat vind ik wel leuk aan, dat je dan per aflevering één speler hoort. En je hebt er ook nog eentje met Drogba en met Rijkaard. En eentje over...
een vriend van mij die...
Berbatov heb je ook nog eentje van.
Oh ja, ook een geweldig speler. Ja. Een vriend van mij vertelde ook dat hij één aflevering ervan had geluisterd die puur over rugnummers ging. Dus over... dat ze echt gingen kijken van oké, wat zijn nou echt nummers die altijd in de voetballerij gebruikt worden? En waarom hebben die altijd een bepaalde... Hè, waarom vindt iedereen de linksbuiten met de nummer 11 altijd zo'n overgewaardeerde verdette en dat soort zaken allemaal. Dus die is wel een goede tip. Ik zal er daar ook eens een paar
afleveringen komt het nu ook wel een beetje in terug. In die laatste aflevering met Wietse, daar gaat het daar ook wel een beetje over. En die heeft allemaal van dit soort... soort van... dingen die hij heel leuk vindt, zoals doelnetten of sponsoren op shirts en zo. Daar gaat het ook allemaal over. Dus heel erg cult, maar wel heel leuk. En eigenlijk als tweede tip heb ik eigenlijk een tip om te gaan kijken aankomend weekend. Zondag staat om 11:45 de Derby van Gelderland op het programma. En ik woon in Nijmegen.
Support your local.
Ik ben er ook bij, maar het is wel... In Nijmegen leeft het wel heel erg, hoor. Je merkt het aan van alles eigenlijk. Veel mensen hebben het erover. Ook mensen die helemaal niet naar NEC gaan of zo, maar die hebben het er wel over. Dus ik heb echt ergens het idee dat het echt een hele vette sfeer gaat worden. En dat ook gewoon leuk is voor als je die teams niet support, om dan die wedstrijd zondag op te zetten. Dus dat zou eigenlijk een tip zijn om dat lekker te gaan kijken. En dan,
krijg je voor gesponsord of niet?
Zonnige zondagmiddag hebben en dan een lekkere... Lekker de Derby van Gelderland kijken, ja.
Ja, lekker. En wie staat boven wie?
Ja, NEC staat boven best wel flink. Ja, als ze winnen, gaan ze wel
zeggen,
mee.
Ik denk dat het daarom ook wel... ik denk dat het daarom ook wel natuurlijk meer leeft in Nijmegen. Want jarenlang stond natuurlijk Vitesse veel hoger dan NEC. Maar die hebben een mooi seizoen. Nice, oké. Goeie tip.
En daarin ligt ook wel heel veel druk op. Hè? Met een vergrootglas. Eigenlijk wordt er naar die wedstrijd gekeken of het daar ook weer misgaat met supporters en met rellen. En dat is natuurlijk vorig jaar gebeurd toen ook dat stadion instortte. Dus daarom is misschien ook nog wel hopelijk dat NEC zich gaat gedragen. En dat je ook een soort voorbeeld kan geven van kijk, zo kan het ook. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Misschien spreken we maandag heel anders daarover. En is het helemaal uit de rand gelopen. Maar...
Ja. Nice. Oké. Hey, wij spreken elkaar weer. Lekker 51 minuten volgeluld, zie ik al.
Ja. Nou, wel een uitgebreide aflevering. En we komen weer volgende week weer terug.
Yes. Oké.
Hoi.